Gemeente, ik heb vanmorgen een mededeling en die betreft de collecten. Die collecte is vandaag voor de kerk en volgende week is de eerste collecte voor de kerkelijke kassen. En er is ook dan een tweede collecte voor de werkgroep Oost-Europa. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vijfde vers van het gebed des Heren, geef heden ons ons dagelijks brood. Gemeente, wij luisteren naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is, gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen een gedeelte uit het 5e hoofdstuk van de profetie van Jeremia. We beginnen bij vers 21 en we lezen tot en met vers 31. Jeremia 5, de versen 21 tot en met 31. En na de schriftlezing zingen we uit de 81ste psalm, vers 15. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. En vers 18, ik had u dan tot spijs vette tarwe doen groeien. Hoort nu dit, gij dwaas en harteloos volk, die ogen hebben maar zien niet, die oren hebben maar horen niet. Zult gij lieden mij niet vrezen, spreekt de Heere? Zult gij voor mijn aangezicht niet beven, die aan de zee het zand tot een paal gesteld heb, met een eeuwige inzetting dat ze daarover niet zal gaan? Of schoon haar golven zich bewegen, zo zullen ze toch niet vermogen. Of schoon ze bruisen, zo zullen ze toch daarover niet gaan. Maar dit volk heeft een afvallig en wederspannig hart. Ze zijn afgevallen en heengegaan en ze zeggen niet in hun hart, laat ons tot nu de Heere onze God vrezen, die de regen geeft, zowel de vroege regen als de spaderegen op zijn tijd, die ons de weken, de gezette tijden van de oogst bewaart. Uw ongerechtigheden wenden die dingen af en uw zonden weren dat goede van uw lieden. Want onder mijn volk worden goddelozen gevonden. En ieder van hen loert gelijk zich de vogelvangers schikken. Zij zetten een verderfelijke strik, ze vangen de mensen. Gelijk een kou vol is van gevogelte, alzo zijn hun huizen vol van bedrog. Daarom zijn ze groot en rijk geworden, ze zijn vet, ze zijn glad, zelfs de daden der bozen gaan ze te boven. De rechtszaak richten ze niet, zelfs de rechtszaak van de wees. Nochtans zijn ze voorspoedig. Ook oordelen ze het recht van de nooddruftigen niet. Zou ik over die dingen geen bezoeking doen, spreekt de Heere? Zou mijn ziel zich niet wreken aan zulk een volk als dit is? Een schrikkelijke en afschuwelijke zaak geschiet er in het land. De profeten profeteren valselijk en de priesters heersen door hun handen. En mijn volk heeft het gaarne alzo. Maar wat zult gij ten einde van die maken? Gemeente, we zijn vanmorgen toegekomen aan het 10e hoofdstuk van de profetieën van Zacharia. En ik lees u als onze tekst de verzen 1 tot en met 3a. Vers 1 tot en met 3a uit Zacharia 10. Begeert van de Heere regen ten tijde van de spaderegen. De Heere maakt de weerlichten. En hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Want de terafiem spreken ijdelheid. En de waarzeggers zien valsheid en ze spreken ijdele dromen. Ze troosten met ijdelheid. Daarom zijn ze heengetogen als schapen. Ze zijn onderdrukt geworden, want er was geen herder. Tegen de herders was mijn toorn ontstoken. En over de bokken heb ik bezoeking gedaan, maar de Heere der Heerscharen zal zijn kudde bezoeken, het huis van Juda. Zover. Laten wij samen bidden. Genadige God, wij zoeken ook aan de morgen van deze zondag eerst weer uw heilig aangezicht. Laten we u danken mogen voor alle zegeningen die ons deel al waren en werden. En vooral de gunstbewijzen die gij ons hebt betoond, weer in de afgelopen week. Er zijn allerlei dingen gebeurd, heren, om ons heen, verder weg en dichterbij. We stonden aan een open graf met een familie die rouw draagt. We hebben berichten gehoord van aanslagen die hebben plaatsgevonden, verricht door mensen die geen enkel respect tonen voor het leven van een medemens, maar die erop uit zijn om zoveel mogelijk te vernietigen en stuk te maken en verdriet te veroorzaken. Heren, dat is de wereld waarin wij leven, de wereld waarin de dood zijn werk doet. De gruwelijke macht van de dood openbaart zich keer op keer. En wat veroorzaakt de dood? Heel veel leed. Wat brengt de dood veel tot stand waar mensen onder gebukt gaan en waar het leven moeilijk en zwaar door is? En zo horen wij dingen, heren, die ons verontrusten en dingen die ons ook behoren aan te grijpen. Dingen die ons zeker niet onberoerd mogen laten, die ons ook moeten de vraag onder ogen doen zien wat het in deze wereld nog een keer worden zal. En vooral de vraag hoe het met ons staat. Wij die onderweg zijn naar ons levenseinde, wanneer dat komt weten we niet en hoe dat komt weten we ook niet. Dat wisten die mensen in Londen ook niet, dat het toen daar op die morgen zou eindigen. Daar hadden ze ook niet aan gedacht dat dat nog een keer zo zou kunnen gaan. En dat hadden hun familieleden ook niet kunnen denken, dat ze misschien nooit meer iets van hun geliefden zouden terugzien, omdat ze geheel onzichtbaar geworden waren en niet meer te zien zouden zijn. En zo kan het ook gaan, heren. Het is niet gezegd dat we een sterfbed hebben. Het is niet gezegd dat we oud worden. Het is niet gezegd dat we in alle rust, te midden van allerlei familieleden om ons heen, de laatste adem zullen uitblazen. Maar het kan ook op een verschrikkelijke manier in één keer afgelopen zijn. En dan is de vraag niet in de eerste plaats hoe sterven we, maar waar is de reis heen en wat is het eindstation dat we hebben bereikt? Waar zijn wij dus tijdens ons leven naartoe aan het reizen? En nu komt u ons vanmorgen weer tegemoet met uw woord. En u spreekt nog weer door uw woord. En u wilt ons nog de weg, de enige veilige weg wijzen. U wilt ons ook nog op dat enige veilige eindstation wijzen. U wilt er ons nog aan herinneren, heren, dat niet vele wegen naar dat nieuwe Jeruzalem leiden, maar dat er slechts één weg is. En dat is de smalle weg. De weg die ten leven leidt, dat is niet een weg waarop wij zoveel mogelijk mee kunnen nemen. Dat is niet de weg waarop wij onszelf kunnen handhaven. Dat is niet de weg waarop wij het zelf allemaal kunnen uitmaken. Maar dat is de weg achter u aan. Dat is de weg ook van de kruisiging van ons vlees. Dat is de weg van de verloochening van onszelf. Dat is de weg van de aanvaarding van uw wil. Dat is de weg van het leren leven uit genade, uit de verdiensten van een ander, van de Heere Jezus Christus. Heere, dat u die weg ons wijst, is puur genade. Dat u ons aanraadt, aanspoort om die weg te gaan, het is opnieuw enkel genade. Als we op die weg mogen komen, is dat alleen genade. Als we op die weg mogen blijven, is dat ook weer alleen genade. Als we straks het eindpunt van die weg bereiken en de enige veilige bestemming bereiken, is dat alweer enkel genade. O God, doordring ons daarvan en laten wij voor het eerst of bij vernieuwing duidelijk beseffen dat we daarom ook van genade moeten leven. In leven en in sterven. Daar moeten we het van hebben. In gezondheid en in ziekte. Daar moeten we het van hebben, met name ook als het gaat om de vraag: hoe zullen we rechtvaardig verschijnen voor God? En daarom, Heren, we danken u ervoor dat de boodschap van genade nog weer klinken mag en dat de woorden der zaligheid gesproken mogen worden. En dat het woord nog mag worden doorgegeven, ook in de ambtelijke verkondiging, het middel dat gij hebt uitgekozen om uw rijk te vestigen en zondaren te bekeren en het geloof te werken, door middel toch van de prediking van het evangelie, toegepast door de Heilige Geest. Heere, laat dat werk dan vandaag ook geschieden. De prediking, laat die ongehinderd mogen geschieden, Heere. Laat dat woord mogen worden doorgegeven. Laat het oren, maar vooral ook harten mogen bereiken. En dat kan alleen als u er uw geest aan paart. Ja, Heere, schenk ons de hulp en de leiding van uw geest in de opening van uw woorden, in het luisteren naar uw woorden, maar ook in de overweging van uw woord. En geef dat wij door uw Heilige Geest zo mogen worden aangeraakt dat we dat woord van u nooit meer kwijt kunnen. Laat het woord ook zuiver gebracht mogen worden, Heere. U hebt de opdracht aan mensen gegeven om het evangelie te prediken. Als u die opdracht aan engelen gegeven had, dan wisten we zeker, en dan kon u er ook van overtuigd zijn dat dat woord zuiver zou worden overgebracht. Want engelen verzinnen geen eigen boodschap. Engelen doen niets af van dat woord. Engelen voegen er niets aan toe. Engelen zijn getrouwe overbrengers van het evangelie. En zo hebben we ze in de Bijbel ook leren kennen. Maar als u het woord aan mensen toevertrouwt, dan maakt u gebruik van mensen die falen kunnen. Die dwalen kunnen, die het verkeerd kunnen zien, die zondaren zijn, die hun eigen mening eroverheen kunnen leggen, hun eigen gedachten aan uw woord kunnen opdringen en die de gemeente verkeerd voorlichten. En ze moeten ervoor bewaard worden, ze moeten er ook voor willen bewaard worden. Heere, schenk dan een zuivere boodschap, een vertolking van de zuivere boodschap. En geef dat uw woord recht gesneden mag worden, ook vandaag hier onder ons. En dat het zo door uw Heilige Geest gebruikt mag worden als een middel in uw hand om uw werk te bevorderen. Heere, weer dan alles uit ons midden wat schade zou kunnen doen en wat de loop van uw woord zou kunnen tegenstaan. Ook in onze gedachten. Ook in de manier waarop we zitten en luisteren naar de kerk. Bewaar ons ook voor alles wat ons zou kunnen afleiden. En dat kan veroorzaakt worden door onszelf, door die dingen in ons. Het kan ook veroorzaakt worden door dingen om ons heen. Ach, Heere, er zijn zoveel mogelijkheden om ons bij dat verstaan van uw woord weg te houden. En de duivel zal er altijd weer alles aan doen om de verkondiging van uw woord te laten mislukken. Scheld hem. Laat hem geen gelegenheid en geef dat wij onszelf ook dan waarlijk mogen zetten onder datgene wat u ons wilt laten weten. Laat de verkondiging van uw woord allerwegen tot zegen mogen zijn, tot opbouw van uw koninkrijk, tot uitbreiding van dat rijk ook, en tot verheerlijking van uw naam in en door dat alles. Heere, ontfermt u zich over hen die het moeilijk hebben en die zorgen in hun leven meedragen, die soms ook niet weten hoe het verder moet, die ook niet weten wat er misschien aan de hand is met hun lichamelijke gesteldheid. Mensen die zorgen hebben vanwege gezondheid die minder wordt en krachten die afnemen en eenzaamheid die toeneemt. Mensen die inderdaad in hun leven ondervinden dat er teleurstellingen zijn. Dat het leven ook zijn harde kanten heeft. Laat het ervaren worden, Heere, dat er bij u een horend oor is. Dat u ook naar de klachten en naar de verzuchtingen wilt luisteren. En dat u in alle nood en droefenis een helper wilt wezen. Zo hebt u zichzelf toch geopenbaard. Zo was het toch ook, Heere Jezus, toen u op aarde rondwandelde. Als er mensen tot u kwamen met zielennood, dan had u een en al aandacht. En zo bent u toch nog. Maar ook als er mensen kwamen met allerlei zorgen die met het aardse leven, met de gezondheid en met verdrietige dingen te maken hadden, toen was u toch ook een en al aandacht. En toen luisterde u toch daar ook naar en toen bood u daar toch ook hulp in. Heere, wees nu ook nog zo'n ontfermer, dat alle die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart mogen ervaren dat gij luistert en helpt en krachten geeft. Denk ook aan degene die gewond in het ziekenhuis liggen ten gevolge van die verschrikkelijke aanslagen. Denk ook aan degene die rouw dragen, mee ook ten gevolge daarvan. En laat zo ook in deze nood die er in deze wereld is. En het is niet alleen Londen waar slachtoffers vallen, maar er zijn veel meer plaatsen in deze wereld waar terrorisme toeslaat. Laat ook in die nood die daardoor ontstaan is, uw vertroostingen ervaren worden. En wilt u toch alstublieft de dwaasheid van mensen die op een dergelijke manier verblind en verduisterd zijn beteugelen. We leven zeker niet in een wereld waarin gerechtigheid woont. We leven niet te midden van mensen die barmhartig zijn met elkaar. Heren, maar wilt u dan maar geloof geven en zicht geven op het feit dat u het beloofd hebt dat de dingen zo niet zullen blijven. U legt zich bij deze werkelijkheid niet neer. En omdat u dat niet doet, hoeven wij het ook niet te doen. En mogen we toch alles doen om dat kwaad te beteugelen. Geef daartoe wijsheid en inzicht ook aan degene die leiding geven aan het leven der volkeren en die beslissingen moeten nemen. Geef daadkracht, geef vastberadenheid, geef overtuiging. En laten we verlost worden van die zachte heelmeesters die stinkende wonden maken. Of het in de wereld of in de kerk is. Verlos ons, Heere, van alles wat ons van u aftrekt. En breng ons aan uw voeten in onze diepe afhankelijkheid. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 65, het 8e en het 9e vers. Uw goedheid kroont de jaargetijen en de velden zijn bedekt met kudden. Gemeente, de hoofdstukken 9 en 10 van Zacharia horen eigenlijk helemaal bij elkaar. En die hebben hetzelfde thema. In het 9e hoofdstuk hebben we gelezen hoe, en dat is toch de overwegende boodschap, hoe de Heere belooft dat hij zijn volk weer zegenen zal, zijn volk een heilstijd zal doen beleven. Er komt welvaart in aards, in tijdelijk opzicht ook, maar zeker ook in geestelijke zaken. De Heere zal zijn volk weer in genade gedenken en aannemen. Maar daar gaat dan de profeet Zacharia in het 10e hoofdstuk gewoon mee verder. En er is zelfs een hele directe aansluiting tussen het eerste vers van vers 10 en het laatste vers van hoofdstuk 9. In hoofdstuk 9, vers 17, ging het over de grote voorspoed die er zou komen in de vorm van koren en most. De Heere zou zegen geven op het land en dat zou vreugde schenken bij de mensen die van het land moeten eten. Er worden met name jongelingen en jonge dochters genoemd die ervan zullen spreken van de grootheid en de schoonheid van het werk van de Heere. En we zagen overigens dat we dan bij de verklaring van dit woord niet hoeven te blijven staan bij aardse zegeningen, maar dat het ook aanduidingen gaan worden van geestelijke weldaden. Wel, dat hou ik vanmorgen vol en dat zullen we in hoofdstuk 10 ook gaan ontdekken. Maar hoe komt die overvloedige oogst er dan? Hoe geeft de Heere dan dat jongelingen en jonge dochters kunnen spreken van de grootheid en van de schoonheid van de Heere, zoals hij zich die openbaart in de natuur en in de genade? Wel, dat vinden we beantwoord in het eerste deel van hoofdstuk 10, waar het gaat allereerst gewoon over de natuurverschijnselen, de regen en de weerlichten. De oogst, en we weten dat allemaal natuurlijk, rijpt onder andere onder invloed van de regen die de Heere op de aarde geeft. Dat is in ons land zo. En dat is zeker ook in Israël zo geweest. En wilt u dat nauwkeuriger beschreven vinden, dan moet u maar eens lezen in het 11e hoofdstuk van het boek Deuteronomium, waar de Heere dat heel nadrukkelijk zegt tegen een volk dat opgegroeid is in Egypte. Egypte is niet zozeer afhankelijk van de regen. Egypte is afhankelijk van de bevloeiing uit de brede rivier, de Nijl. En die rivier die overstroomt zijn oevers een aantal keren in het jaar. En dan maken de Egyptenaren gebruik van dat overvloedige water om hun landerijen die naast de Nijl liggen, wel een aantal kilometers landinwaarts, maar om ze te bevloeien en zo aan voldoende irrigatie te komen. Nou, dat was Israël gewend. Veel regen viel er in Egypte niet. Maar nu zijn ze op weg naar Kanaan en Mozes houdt in Deuteronomium 11 het volk voor dat Kanaan een totaal ander land is. En dat is een land dat wel helemaal afhankelijk is van de regen en van de dauw. Wel nu, daarom begrijpen de Israëlieten heel goed wat Zacharia hier zegt als het gaat over regen en als hij met name de spade regen noemt. U weet, er is in de Bijbel sprake van enerzijds de vroege regen, dat is de regen die valt in november, december, januari. En de spade regen, dat is de regen die valt in maart en nog een beetje in april. Daarna is het een tijd lang droog in Israël, tot in het verre najaar valt er geen regen. Maar die vroege regen is van groot belang om het zaad in de akkers te laten ontkiemen. En die spaderegen in het voorjaar dus, die is absoluut noodzakelijk voor de laatste fase van het rijpingsproces. Als de vrucht zich moet gaan zetten en als de oogst klaargemaakt wordt voor inderdaad het inoogsten, is die spaderegen er een keer niet of heel veel te weinig, dan is de oogst die misschien wel veelbelovend op het land stond toch een grote mislukking. En vandaar het grote belang, en Israël wist dat heel goed, van zowel de vroege als de spaderegen. En als de profeet hier eigenlijk alleen maar de spaderegen noemt, dan denk ik dat dat zoiets is als wat wij dan wel een pars pro toto noemen, een deel voor het geheel. Dan zal hij wel bedoeld hebben alle regen, en dat blijkt ook wel uit het vervolg van vers 1, want daar gaat het over genoeg regen, het hele jaar door, genoeg regen voor alle kruid op het veld. Maar laten we bedenken, en dat wil de profeet het volk ook nog een keer inscherpen, en dat was ook wel nodig. En we zullen zo meteen ook wel zien waarom dat nodig was. Laat de profeet, laat het volk zich dan heel goed realiseren dat het allemaal van de Heere komt. En met nadruk wordt de naam Heere hier als de naam Yahweh door de profeet gebruikt. Je ziet het. Het staat daar in onze taal met hoofdletters. Het zijn maar niet de krachten der natuur. Een gepersonifieerde natuur die aan het werk is. Het gaat om Gods werk. Hij geeft de regen, zoals er staat. Hij maakt de weerlichten. De weerlichten die vaak ook voorlopers en voorboden van de regen zijn. En door wat de Heere op dit terrein geeft, zorgt Hij voor koren en most. Zorgt Hij voor de oogst. Tot grote vreugde van degene die van het veld moeten eten. Dat is het wat de profeet hier in de eerste plaats onder onze aandacht brengt. En dan, zoals ik u zojuist al even zei, en zoals we dat vorige week ook zagen, mogen we, als het om regen en om oogst en om opbrengst van het land gaat, hier, zowel als op vele andere plaatsen in de Bijbel, tegelijkertijd ook een aankondiging zien van geestelijke zaken. Hoe vaak is regen of dauw of water in de Bijbel niet het beeld van de Heilige Geest? Hoe vaak gebruikt de Heere dat beeld uit het rijk de natuur niet om aan te duiden wat de Geest komt doen? Vruchtbaar maken. Zonder de Geest zou er nooit die geestelijke oogst kunnen rijpen. Zonder de Geest zou er nooit geestelijk leven kunnen zijn. Zonder die Geest zou er nooit de door Zacharia ook verkondigde heilstijd kunnen komen. En zo mogen wij de woorden uit onze tekst dan ook verstaan. Ook daarin, in het ontvangen van heil, in het ontvangen van zegeningen, in het ontvangen van vruchten op het werk des Heren, geloof en bekering, ook daarin zijn we helemaal van de Heren afhankelijk. Nou, als dat dan zo is, dat de Heere de weerlichten maakt, dat de Heere de regen geeft, dat de Heere zijn geest moet geven, dat het zonder dat werk van de Heere absoluut mislukt, dat er een misoogst op het land staat en dat de mensen van honger moeten omkomen, dat er geen zondaar bekeerd wordt, dat er geen mens tot nieuw leven gebracht wordt zonder de werking van de Heilige Geest. Als dat dan zo is, wat is er voor ons mensen dan te doen? Welke weg zullen we dan moeten gaan? Afwachten? Hopen dat de Heere regen geeft op zijn tijd. Hopen dat de Heere zijn geest geeft. Dat hij nog eens aan het werk zal willen gaan in ons leven. Dat hij nog eens vaardig zal willen worden over zijn kerk. Dat hij zijn kerk nog eens een keer uit haar verlepte toestand zal willen oprichten. Dat hij nog eens zegen zal willen geven. Er alleen maar op hopen en verder op wachten. Nee, de profeet zegt, begeert. Begeert van de Heere regen. De God die dit alles werkt, wil er wel om gebeden zijn. Hij wil zijn volk wel in gebed zien. Hij wil zijn volk wel zien komen naar de troon van zijn genade. Hij wil ze wel horen belijden hoe afhankelijk ze zijn. Hij wil het ze wel horen zeggen, Heere, zonder u zijn wij niets. Hij wil het ze wel horen verbelijden. En we hebben het nog niet verdiend ook. Op deze manier zou je onze tekst een echte biddagtekst kunnen noemen. Heel geschikt om te overdenken op een jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. Maar gemeente, het is toch meer dagen in het jaar biddag dan alleen op die officiële biddag, de tweede woensdag in maart. Hebben we niet elke dag nodig het gebed? Geef ons heden ons dagelijks brood. Hebben we niet elke dag te leven in het besef dat als Heeren zegen alles gelegen is? Hebben we ooit wel één dag in het jaar gelegenheid om te vertrouwen op onze eigen wijsheid en op onze eigen inzichten? En zijn we ooit één dag in het jaar niet meer afhankelijk van de Heere, waarin we de Heere niet meer nodig hebben en waarin we het gebed tot Hem niet meer hoeven op te zenden en waarin we niet meer van Hem hoeven te begeren? Regen in het natuurlijke en in het geestelijke. Laten we beseffen dat wat de profeet hier zegt, ook vandaag van het grootste belang is. En als God ons spaart, ook morgen. En als Hij ons nog langer spaart, ook overmorgen. En ons leven lang. Heel concreet dus aan de Heere vragen dat Hij de natuurkrachten zo zal beschikken en besturen dat we te eten zullen hebben. Nu in deze tijd van het jaar, nu de oogst op het land aan het rijpen is. En we hebben de afgelopen week vrij veel regen gehad. Misschien dat het voorlopig even genoeg is, naar onze berekeningen. Maar dat we de Heere dan vragen of Hij het zo besturen wil. Dat er dan op zijn tijd weer regen komt. En op zijn tijd ook geen regen komt, zodat de oogst werkelijk mag rijpen. We hebben het geen seconde in onze eigen handen, gemeente. En elk moment hebben we ons te realiseren. En het is maar niet alleen een tekst die voor de boeren in de Bijbel staat. En niet alleen maar een tekst voor mensen die een hofje hebben waar ze nog groenten en aardappels in verbouwen. Maar het is een tekst voor iedereen. Dat we elke dag ons realiseren hoe afhankelijk we van de Heere zijn. Van ja, en dan denk ik er nog weer even aan terug. Zacharia gebruikt de godsnaam Yahweh. Van de Heere afhankelijk zijn. En ik zal u zo meteen wel zeggen waarom de profeet deze naam met nadruk zo gebruikt. Dat hangt namelijk samen met wat hij in het vervolg gaat zeggen. De verbondsgod, Israëls God, de enige God. Niet een God die we zelf hebben bedacht. Niet een God van onze eigen fantasie. Maar die God die tot Mozes zei, ik zal zijn die ik zijn zal. Tot Hem gaan. Het van Hem begeren. Moeten we Hem dan eigenlijk niet kennen? Ja, gemeente, dan moeten we Hem eigenlijk kennen. Tot het ware bidden behoort ook deze vereiste. Dat we ons richten tot de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Dat wil zeggen, er is Gods kennis nodig. Er is niet alleen maar het verstandelijke besef nodig, we moeten het van Hem hebben. Want als het alleen maar een verstandelijk besef is, nou dan mag je dat wel eens een keer realiseren, maar je vergeet het vaker dan dat je eraan denkt. Waar of niet? Maar als wij deze God in zijn genade, als de verbondsgod, als de getrouwe verbondsgod, hebben leren kennen, dan zeg ik niet dat we Hem nooit meer vergeten en dat dat gebed nooit verslapt. Maar dan hebben we toch momenten in ons leven dat we het veel dieper beleven en beter verstaan dan ooit eerder tevoren. Hoezeer Hij voor ons moet zorgen. En daarom kennen wij hem wel. Kennen we hem ook doordat we hem hebben leren kennen in de ontmoeting, in zijn woord. Kennen we hem zoals hij zich openbaart, als zijn stem tot ons heel persoonlijk spreekt. Kennen we hem niet maar van horen zeggen, maar omdat hij tot ons sprak. Ja, de Heere bidden om regen. De Heere bidden om de natuurlijke behoeften. Maar de Heere ook bidden om de geestelijke behoeften. De Heere vragen, ja met name ook vragen. Heere, ik heb geen leven in mijn ziel. Ik kan het ook niet maken. En wie ik ook ontmoet, ze kunnen het in mijn ziel ook niet leggen. Wat zijn wij mensen machteloos, ook als het daarom gaat. En hoe zal er in deze wereld ooit iets zijn, iets groeien, iets tot stand komen, waarin de Heere zich verheerlijken kan. Dat besef ook, daarin afhankelijk te zijn van de Heilige Geest. Van de regen van de Geest. In zijn kerk, in de gemeente, in ons persoonlijk leven. De Geest op jongeren en ouderen. De Geest die als het ware een hernieuwd Pinksteren geeft. De Geest die weer doet wat hij op de dag van zijn uitstorting deed. Mensen sprekende maken. Mensen in het hart verslagen doen zijn. Mensen tot geloof brengen. Mensen ertoe zo toe brengen dat ze het woord dat gepredikt wordt gaarne aannemen. Dat de Geest zou willen doen wat hij toen deed, dagelijks toevoegen tot de gemeente die zalig zou worden. Jongens en meisjes, jongelingen en dochteren worden in de Pinksterprofetie van Joël speciaal genoemd. Jonge mensen tot bekering brengen, jonge mensen tot de overtuiging brengen. Er is maar één God en dat is de God die ik dienen en begeren te verkennen wil. En er is maar één zaligmaker en dat is Jezus Christus. Om jongeren en ouderen tot die kennis der waarheid te brengen. Begeert van de Heere regen. Ja, maar als de Heere nou eens niet hoort. Mogen we die vraag eigenlijk wel stellen. Als van Gods wegen door de profeet gezegd wordt, begeert van de Heere regen. Mogen wij dan zeggen, ja maar als de Heere nou eens niet hoort. Ik zeg het nogmaals, als van Gods wegen de profeet de opdracht krijgt om het volk op de knieën te brengen. Aan de troon der genade te doen aankloppen. Mogen wij dan zeggen, ja, maar die God hoort misschien wel niet. Wat dacht u, zit er achter dit bevel, achter dit advies, achter deze krachtige aansporing, niet tegelijkertijd ook de gewilligheid van de Heere om dan te horen? Laat hij mensen dan tevergeefs roepen? Spoort hij mensen aan om bij de Heere heil te zoeken en heeft hij dan al lang besloten, maar ze krijgen het toch niet? Heb u zulke gedachten van de Heere? Dat is een bewijs dat u hem slecht kent of helemaal niet kent. U gelooft het toch wel dat de Heere de hoorder der gebeden is. Als hij er ons toe aanspoort, zoek dagelijks mijn aangezicht. Maak al uw noden bekend. Stort uw hart uit voor mijn aangezicht. Als er deze en dergelijke woorden van de Heere zelf in zijn woord vastgelegd zijn, dan zit daar toch zeker de gedachte achter. En dan mogen we daar toch zeker deze gevolgtrekking uit maken. Maar dan zal die God toch zeker ook gewillig zijn om te horen. En als we dat dan nog niet durven geloven, omdat we zelf die gevolgtrekking maken, dan zal de Heer het zelf wel zeggen. Gij hoort het gebed. dan zal een dichter het zelf wel zeggen. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Gemeente, wij mogen te doen hebben met een God die niet alleen maar aanspoort om tot hem te gaan, maar die er ook behagen in heeft om mensen aan zijn troon te zien, tot zijn troon te zien komen. Om mensen hun hart voor hem te zien uitstorten. Om mensen te horen die hun afhankelijkheid en hun almachteloosheid belijden. Om mensen te horen die uit de armoede van hun leven roepen om zijn hulp, om zijn gunst, om zijn genade. En dan heeft de Heere zelf ook nog via zijn profeet nog eens een extra garantie. Dat hij namelijk genoeg regen geeft voor ieder kruid op het veld. Begeert van de Heere spaderegen. Meer zei de profeet eigenlijk niet. Hij noemde alleen die spaderegen. En als hij dan mag zeggen wat de Heere als antwoord op dat gebed gaat doen, dan breidt hij het uit tot genoeg regen voor ieder kruid op het veld. Hij bedoelt maar te zeggen, we hebben te doen met een God die mild en overvloedig geven wil. We hebben te doen met een God die royaal geeft. We hebben te doen met de God van Pinksteren. We hebben te doen met de God die stromen van zegen op het droge geeft. We hebben te doen met een God die zijn geest uitstort op alle vlees. En zo geeft de Heere krachtige ondersteuning voor het gebedsleven van hen die waarlijk hun noden bij hem neerleggen. Voor hen die waarlijk hun afhankelijkheid in het natuurlijke en het geestelijke beleven en beleiden. Hoe staat het met dat begeren van de Heer? Hoe vaak ziet de Heer ons voor zich komen? Hoe vaak hoort de Heer ons tot hem roepen? Hoe vaak hoort hij ons tot hem zuchten? Hoe vaak ziet hij ons hart voor hem uitstorten? Is dat dagelijks werk? Is dat iets wat onmisbaar geworden is? Is dat in ons leven de ademtocht van onze ziel geworden? En hoe belangrijk dit allemaal is, dat gaat de profeet nu ook nog een keer op een andere manier duidelijk maken. En daarom noemde hij ook met nadruk de naam Heere, Israëls verbondsgod, Israëls eigen God. Want hij verwijst een ogenblik naar hoe het in het verleden geweest is, voordat ze in ballingschap gegaan zijn. Toen was er dat vertrouwen op de Heere niet. Toen was er dat dienen van de Heere niet. Toen was er die dagelijkse omgang met de Heere niet. Toen werden de afgoden gediend. Toen waren er de terafiem. En toen waren er de waarzeggers. En toen waren er de dromedromers. Terafiem. We komen ze voor het eerst in de Bijbel tegen in de geschiedenis van Jacob. Als Jacob weggegaan is bij Laban vandaan op bevel van de Heere, dan blijkt Laban op een gegeven ogenblik ontdekt te hebben dat zijn terafiem gestolen zijn. En hij jaagt Jacob achterna en als hij hem ingehaald heeft, dan beklaagt hij zich bij Jacob dat Jacob hem ook nog van zijn goden, zijn huisgoden beroofd heeft. Rachel had ze namelijk meegenomen. Kleine godenbeeldjes. Niet van die grote beelden die je buiten had, maar van die kleine godenbeeldjes. Die de mensen in huis of in hun tent hadden. Maar klein of groot, niettemin, het waren afgodsbeeldjes. En blijkens Gods openbaring is dat vereren van de terafiem meer en meer in zwang gekomen in de tijd, in de jaren die aan de laatste oordelen die God over Jeruzalem ging voltrekken, vooraf gingen. De tijd van de laatste koningen van Juda. Je hoort ervan spreken in de geschiedenissen van de reformatie van Josia een van de laatste koningen van het Tweestammenrijk. Als hij reformeert, dan ruimt hij ook de terafim op. Het was een puur heidens gebruik. Je leest ook dat Nebukadnezar gebruik maakt van de terafim om zo te weten te komen welke stap hij moet doen en welke weg hij moet gaan. Leest u dat maar in Ezechiël 21 bijvoorbeeld. Maar het waren afgoden. En daar verwachtte Israël het van. Daar steunde ze op. En wilt u dat nader uitgezocht hebben, dan moet u maar eens lezen in de profetieën van Jeremia, die ook in die laatste periode van het bestaan van het Tweestammenrijk leefden. We lazen er iets van in 5 vers 24. Ik zou u ook kunnen verwijzen naar Jeremia 14, 22. Maar het was ijdel vertrouwen. Dat hebben ze ondervonden. En dat benadrukt de profeet hier nog een keer. De terafim spreken ijdelheid, nietigheid, leegheid. En die waarzeggers die ze toen ook hadden, en waar ze toen heel wat van verwachtten en waar ze op steunden, waar ze naartoe gingen om advies te vragen. Dat hoort ook allemaal bij die afgodische praktijken. Mensen die pretenderen dat ze in de toekomst kunnen kijken. En hoe ze dat dan deden, ik weet het niet, dat doet er ook niet toe. Maar elke praktijk op dat gebied is van de Heere veroordeeld. Het is allemaal leugen, het is allemaal bedrog. De Heere heeft zulke mensen niet gezonden. En al geven ze zich er 100 keer voor uit dat de Heere tot hen gesproken heeft. En dat de Heere door hen spreken wil. En dat de Heere een boodschap voor zijn volk heeft door middel van hen. Dan zegt de Heere, ik weet er niet van. Ik heb ze niet gezonden. En ik heb geen openbaringen aan deze mensen gegeven. Het is alles ijdelheid. En met die lege woorden die de mensen niettemin graag geloofden, brachten ze de mensen op een verkeerd spoor. Maakten ze hen wat wijs. Gaven ze hen permissie om in de weg van de zonde voor te gaan. Wilden ze hen wijs maken dat al was dat dan een weg die door de Heere veroordeeld wordt, je hoeft dat zo niet meer op te vatten en je hoeft dat zo niet meer te verstaan. Want de Heere heeft zijn inzettingen kennelijk veranderd. En op een nog subtielere manier zeiden ze het via dromen. Hadden ze gedroomd. En ze vertelden die droom. En op grond van die droom concludeerden ze: de Heere is zijn volk niet vergeten. En wat de ware profeten zeiden, wat Jeremia boodschapte. En Jeremia is een man geweest die er nogal wat mee te stellen heeft gehad, net zo goed als Ezechiël. Wat de Heere door middel van zijn ware profeten heeft gezegd, dat hoef je echt niet te geloven. Als de profeet Jeremia tot bekering roept, dan zegt de valse profeet helemaal niet nodig. Want des Heere tempel, des Heere tempel, des Heere tempel zijn wij. Dat waren de herders. Zo noemt de profeet ze ook hier. Dat waren de geestelijke leiders. Herders zonder hart. Zonder een echt herdershart. Het ging hen alleen om henzelf. Dat heeft Ezechiël heel scherp getekend in het 34e hoofdstuk van zijn profetie. Ze misleiden de schapen. Ze brachten ze op dwaalwegen. En de schapen in hun onnozelheid hadden het nog graag zo ook. En ze lieten zich al te gewillig misleiden. Zo deden de valse profeten. En de boodschap, ik zei het al, die Gods ware profeten brachten, werd in de wind geslagen. Jeremia werd er zelfs voor in de put gestopt. Het gevolg, de Heere trok zich terug. De Heere trok zich terug van dat volk, van die schapen die zich lieten misleiden door die valse herders. En toen kwam het oordeel van de ballingschap. Want de terafim spreken ijdelheid en de waarzeggers in valsheid. Ze spreken ijdele dromen en troosten met ijdelheid. Daarom zijn ze heengetogen. Als schapen zijn ze onderdrukt geworden. Want er was geen herder, geen eigenlijke herder. Geen echte herder. Ze zijn heengetogen naar Babel. Ze zijn onderdrukt geworden. Dat is ervan gekomen toen ze naar de valse profetie gingen luisteren. Maar hoe loopt het dan af met die herders? Wacht even, gemeente, voordat we kijken hoe het afloopt met die herders. Eerst nog een woord van actualisering en toepassing op onze tijd. Terafim. Die dingen hebben we niet meer. Dat is uit de tijd. Maar magie niet. En duivelskunsten ook niet. En waarzeggers al evenmin. Een valse profetie ook niet. Afgoderij. Volgens onze catechismus is dat alles waar de mens zijn vertrouwen op stelt, naast God of in plaats van God. Alles waar een mens zijn tijd aan geeft, alles waar een mens zijn geld aan geeft, alles waar een mens zijn hart aan geeft, wat geen God en geen Christus is, waar hij op steunt, waar hij eigenlijk een zo grote plaats in zijn leven voor inruimt, dat dat zijn hele leven domineert. Is dat er niet meer? Is dat er onder onze jonge mensen niet meer? Is dat onder de volwassenen niet meer? In deze tijd van idolen. Een afgod in het Engels is een idol. En daar komt het woord idool, het Nederlands vernederlandste woord idool vandaan. Hoeveel idolen zijn er in de wereld? Op het gebied van de sport worden ze ook zo genoemd. Op het gebied van de moderne muziek worden ze idolen genoemd. Zijn er geen afgoden meer? En al hebben we dan geen idolen die we najagen en waar we plaatjes en foto's van op onze kamer hebben en waar we onze muren mee beplakken met de posters van die idolen, dan zouden we dat dan niet doen. Dan zijn er nog genoeg mogelijkheden om afgoderij te plegen. Met de goederen die God ons gaf. Met de bezittingen die we verworven hebben. De mensen om ons heen, degene met wie je getrouwd bent of verkering hebt, met je kinderen en met nog zoveel andere dingen. Het is maar de vraag, komt het in de plaats van God? Of wil je het samen met God eigenlijk de voornaamste plaats laten delen? En dan al die andere vormen die er in deze tijd weer helemaal herleven. Hekserij, spiritisme, glaasje draaien. Maar het is door God onverbiddelijk verboden. Het is heidens. Het is een verschrikking in Gods ogen. En hij zal het niet ongestraft laten. Hij wilde zijn volk ervoor bewaren. Leest u eens in Deuteronomium 28. Hoe hartstochtelijk de Heere zijn volk waarschuwt tegen deze heidense praktijken. En daarom is dat hoofdstuk vandaag weer een heel actueel hoofdstuk. En je moet niet zeggen dat God alleen maar voor Israël. Dat geldt zeker voor een christenmens. Net zo goed. daar ver bij vandaan te blijven. Waar zeggerij en alles wat iets meer is. En de valse profetie, is die uitgestorven? Soms lijkt het alsof we niemand meer een valse profeet durven noemen. We zijn zo vriendelijk voor elkaar geworden dat we de taal van Jeremia eigenlijk aanstotend vinden. Zo vriendelijk voor elkaar geworden dat we het niet meer kunnen plaatsen dat de Heer Jezus op een gegeven ogenblik zegt: witgepleisterde graaf, adderige broedsel. Zo vriendelijk dat we het woord van God niet meer durven toepassen. Maar de Heere zegt: als ze niet spreken naar dit woord, dan zal het geen dageraad hebben. Als Gods woord verdraaid wordt, wordt God naar het hart gestoken. Als het woord van God op een eigenmachtige wijze wordt uitgelegd, dan tolereert de Heere dat niet. Valse profeten, herkennen we ze nog? Hebben we nog de bekwaamheid om ze te herkennen? Zijn we nog zo gedrenkt in het woord, zo geworteld in het woord, zo doortrokken van de boodschap van Gods woord, dat we het onmiddellijk herkennen? Dit is niet naar de schriften. Dit is niet naar wat de Heere bedoelde te zeggen. Herkennen we het zo nog, gemeente? Heus, de duivel heeft dat machtige wapen van de valse profetie, waar hij in de dagen van Paulus en nog verder terug, in de dagen van Jeremia en in de dagen, altijd door, zo'n succes mee geboekt heeft. Hij heeft dat wapen echt niet opgeborgen en hij laat het echt niet verroesten door het nooit meer te gebruiken. Hij gebruikt het en hij gebruikt het veelvuldig. Maar God ziet het. En die verkeerde herders, tegen de herders was mijn toorn ontstoken. En over de bokken heb ik bezoeking gedaan. Laten we die herders dan maar verstaan als de geestelijke leidslieder en de bokken als de politieke leiders. Maar het is om te eisen, als God zegt: mijn toorn is tegen hen ontstoken. Het is om te eisen, als je eraan denkt wat het lot van zulke valse profeten en bokken een keer zal zijn. Als de Heere hen zal laten weten hoe hij over hun werk denkt. En gaat de kudde er dan ook aan? Is het dan voor de kudde ook hopeloos? Laat de Heere die kudde dan ook omkomen? Dit misleide volk en die stakkers die in hun onnozelheid, de adviezen die hen aanstonden, de zachte dingen die hen gepredikt waren en die het allemaal geslikt en geloofd hebben, laat de Heere die kudde ook omkomen? Ze hebben zich gewillig, vrijwillig op dat heilloze pad laten brengen. En ze hebben de oren toegestopt voor de trouwe woorden die de Heere liet verkondigen door zijn dienaren, die ware herders hadden en die geworsteld hebben, zoals een man als Jeremia, om het behoud van zijn volk. En die gezegd heeft dat mijn hoofd water waren om te kunnen bewenen de breuk van de dochter mijns volks. Ik zei het, die geworsteld hebben met die onbekeerlijkheid van die mensen en die zich dag en nacht geen rust gunden om het ze toch iedere keer maar weer te zeggen, om ze op het heilspoor terug te brengen. Ze hebben die woorden van die profeten in de wind geslagen. En toch, nee, de Heere zal zijn kudde niet onder dat oordeel laten blijven. U vindt het woord twee keer in de tekst. In vers 3, dat hij over de bokken bezoeking gedaan heeft. Dat was om te oordelen. En dan komt het daarna nog een keer. De Heere zal zijn kudde bezoeken. Om te oordelen? Nee. Nee, niet om te oordelen. En dat zal de profeet duidelijk gaan maken in de rest van dit hoofdstuk, waar ik uiteraard niet meer op in kan gaan. Maar alleen dat woord bezoeken, dat wedewoord bezoeken. Bezoeking doen, dat is oordeel brengen. Maar de kudde bezoeken, dat is zoiets als wat Jozef op zijn sterfbed tegen zijn broer zei. Ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken. Om wat te doen? Om ze te verlossen. Uit Egypte te verlossen. En zo gebruikt de Heere datzelfde woord ook als hij Mozes roept en naar Egypte terugstuurt en naar Farao laat gaan. Want God komt zijn volk bezoeken. Om ze te verlossen. Om ze uit Egypte te halen. Als de Heere belooft dat hij zijn kudde zal bezoeken, dan bedoelt de Heere daarmee te zeggen dat hij zijn verstrooide schapen weer bijeen zal gaan brengen. Dat hij die schapen die hun legering vergeten hebben, en zo spreekt Jeremia 50 erover, weer één voor één bij elkaar zal brengen. En dat hij ze weer tot zijn kudde zal maken. Onder zijn herderschap. En ik zei al, de rest van dit hoofdstuk laat zien hoe de Heere dat dan gaat doen. Wat is dat dan? Als dat volk dan ook eigenlijk alles gedaan heeft om de gramschap van de Heere te verdienen. En als er dan ook had kunnen staan, niet alleen maar mijn toorn is tegen de herders ontstoken en over de bokken. Maar als er ook gestaan had en tegen de kudde is mijn toorn ook ontstoken. En als er gestaan had, wat de Heer eens een keer tegen Mozes zei dat hij zou doen, het volk in één keer uitroeien. Dat zou er hebben kunnen staan, gemeente. Want er is geen onderscheid. Ze hebben allen gezondigd. En ze derven allen de heerlijkheid Gods. Maar waardoor is het dan dat de Heer de kudde gaat bezoeken, heilbrengend gaat bezoeken? Wat is daar nou het antwoord op? Wat is daar de verklaring voor? Waarom dit onderscheid? Waarom die bezoeking over de herders en de bokken? Waarom dat oordeel over hen? En waarom genade en heil en verlossing voor die niet minder schuldige kudde? God maakt onderscheid waar het niet is. Het is ook niet anders dan genade. Het is niet anders dan pure, vrije, soevereine genade. Het is niet anders dan vanuit de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Het is niet anders dan vanwege het feit dat Hij immers de Heere is. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof verkondigen. Het is omdat de Heere de waarachtige is. En omdat de Heere de soevereine genadige is. Het is omdat de Heere het niet doet om mensen. En om ter wille van mensen. Het is het omdat de Heere het niet doet om vanwege gerechtigheden die we zouden hebben verworven. En verdiensten die we zouden hebben opgebouwd. Het is puur en enkel alleen vanwege de genade Gods in Christus Jezus. Ik doe het om mijn grote naams wil. Het is genade. En daarmee is tegelijkertijd ook gezegd dat het verbeurd is. En dan loopt er dus die scheidslijn. Wat de Heer hier over de kudde zegt, dat is in het algemeen uitgedrukt. En we weten uit andere plaatsen uit het woord van God ook genoegzaam dat er ook een scheidslijn tussen die kudden, in die kudde doorheen loopt. En dat er ook straks van die kudde links en rechts zullen staan. Want in het Nieuwe Testament houdt de Heere dat beeld ook vol. En dan zullen er ook bokken blijken te zijn. En die staan links. Die worden weggedaan. En dan staan daar aan de andere kant schapen. En tot hun eeuwige verwondering horen zij zeggen, komt, gij gezegende mijns vaders. En als dan de Heere gaat zeggen waarom hij dat tegen hen zegt, dan zijn zij een en al verwondering. En dan zeggen ze, Heere, maar wanneer? En hoe kan dat? En dan is dat omdat hij hen lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Dan is dat omdat hij hen getrokken heeft met koorden van goede tierenheid. Dan is dat omdat hij de regen des geestes over hen heeft uitgegoten. Dan is dat omdat hij hun hart een ander hart gemaakt heeft. Dan is dat omdat hij vanuit zijn eeuwig welbehagen zijn genade in hun leven verheerlijkt heeft. En daar zullen ze dan eeuwig in roemen. Eeuwig hem groot maken van de onverdiende genade die hij hen heeft bewezen toen hij hen bezocht met zijn heil. En onderwijl gaan die bokken verloren. Amen. We zingen Psalm 63, het zesde en het zevende vers. Zullen danken. Heere, wilt u uw woord zegenen? Wilt u ons bewaren voor de valse profetie? Wilt u ons bewaren bij de eenvoudigheid van uw woord, bij de leer van Christus, bij de gezonde woorden van de Heiland? En wilt u ons niet laten beïnvloed worden door alles wat er daarnaast, daartegen geleraard gezegd en geschreven wordt. Maak in uw woord onze gang en treden vast. En laten wij mogen behoren bij de kudde, maar dan bij de schapen van de kudde. Bij hen die straks aan uw rechterhand mogen staan. En die het u mogen horen zeggen, komt gij gezegende mijns vaders. Bij hen die het woord bewaard hebben. Bij hen die uit de kracht van dat woord geleefd hebben. Bij hen die door de regen des geestes vernieuwd en vruchtbaar gemaakt zijn. Mogen we behoren, heren, bij dat volk waar gij uw genade aan openbaart, dat gij bezoekt met uw heil. En als we er niet bij behoren, heren, dan kan het toch nog veranderen. Wilt u het dan veranderen? En wilt u ons zo onder de indruk brengen van de noodzaak daarvan, dat we geen rust meer hebben voordat we dat ook echt gezocht en van u verkregen hebben? En laat zo het heil, dat ook vanmorgen verkondigd mocht worden, dat heil dat ook gelegen is in die opdracht om biddende mensen te zijn, dat heil dat achter die opdracht schuil gaat, dat u namelijk het gebed hoort, laat dat heil ons deel mogen wezen. Heere, stopt u de mond van de tegensprekers. Verijdel de listen van de valse profeten, van de herders zonder hart. Het zou een wonder wezen, heren, als er onder hen waren die op hun schreden terugkeerden. En die er door uw genade toe gebracht werden om te herroepen. Het zou dat een wonder wezen als dokter Loonstra dat ook mocht ontvangen. Dat hij zou mogen herroepen. En alle die voor hem gegaan zijn en wie boodschap hij doorgeeft op zijn manier. Als u ze zover zou brengen dat ze zouden herroepen. En dat ze zich zouden schikken naar uw woord en wil. Heere, geef dat. En laat uw kerk niet over aan de ijdelheid. Aan de moderne terafiem. Aan de waarzeggers. Aan de duivelskunsten. Laten onze jonge mensen ervoor bewaard blijven. Geef hen genoeg stem in hun geweten. Om te weten dat dergelijke praktijken door u veroordeeld zijn en ten dode voeren. En bewaar ze, heren, ook ons jonge volk, tegen al die listen die op hen losgelaten worden. En tegen al die pogingen die op allerlei manieren, heel subtiel of veel minder subtiel, naar hen toekomen. Dus bescherm ons onder uw hand. En laat er een schutting, een heilige muur om ons heen staan, heren. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Psalm 66, het tweede vers. Althans, heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.